Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zijn we elkaar op Psalm 104, het eerste vers. Waak op mijn ziel, loof de oppermajesteit. Psalm 104, vers 1. Wij lezen vanavond Gods heilige en onfeilbaar woord nog een keer in de tweede Timotheusbrief, het eerste hoofdstuk van vers 1 tot en met 14. Als schriftlezing vanavond 2 Timotheus 1, de eerste 14 versen, We doen vooraf in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna op Psalm 41, het 7e vers. Loof Israëls God, roep door al eeuwen heen des Heren grootheid uit. Psalm 41, vers 7. Wij belijden dan: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. In de voorbeden voor de wijk Elim willen wij gedenken de rouwdragende familie van de Haak te Lisse, die donderdag jongstleden aan het graf van hun vader en opa hebben gestaan. Verder mevrouw Wederboer Thezing, Spinozalaan 28 te Rijnsburg, die na een operatie aan haar voet voor revalidatie is opgenomen in Wijkersloot in Oostgeest. Ook dan de heren opdragen de heer C. van der Meij, prinses Ireneland 43, die in afwachting is van een operatie aan zijn enkel. Er zijn wat kleine probleempjes dat nog niet zeker is of de operatie morgen ook zal kunnen doorgaan. Verder wil de heer ook opdragen de heer Peel van der Plas, Zwanenburgstraat 18, die ook voor revalidatie in Wijkersloot verblijft. En de heer Jan Imthorn, Boslaan 100, die is opgenomen in het LUMC in verband met vocht achter zijn longen. Laten wij bidden. Heren, zo mogen wij tot u komen hier in de kerk en al die thuis met ons verbonden zijn op deze stralende zomeravond. Het is wel een beetje warm en misschien hebben we er een beetje tegenaan gekeken om nou weer in zo'n warme kerk te gaan zitten. Ook de jongeren en de kinderen. En toch gekomen. Toch zitten ze hier. Kinderen, jongeren en ouderen. En daar zijn we dankbaar voor, heren. Dat we er weer zijn. Maar geef dan dat dit de diepste beweegreden was. Datzelfde verlangen als wat leefde in de harten van die Grieken. In het Matthäus-evangelie. Die kwamen naar de discipelen. Wij wensten wel Jezus te zien. En dan ging het maar niet om zo even te kijken, maar om u te ontmoeten. Wij wensten wel Jezus te zien. O, geef dat daarom vanavond jongeren en ouderen hier naartoe zijn gekomen. Ik zou zo graag Jezus willen zien, ontmoeten, zijn stem horen, dat hij intocht zou doen in mijn hart. Heere, beschaam dan onze verwachting en hoop niet. Het kan nooit om ons, Heere. Als wij voor u staan, staan wij voor u als zondaren, die ons alleen maar uw rechtvaardig oordeel hebben waardgemaakt. Doordring ons daarvan, opdat er maar één pleitreden en pleitgrond in onze gebeden zou overblijven. Jezus en zijn bloed. O, u wilt toch ook dat wij daar eerbiedig geloof gebruik van zouden maken. En dan is er toch een weg, ondanks onze verlorenheid en onwaardigheid, om Christus wil. Hij die een verse weg heeft gebaand tot die genadetroon. O, dan mag een zondaar toch komen en al zijn noden, al zijn zonden, al zijn verlangen, alles aan u vertellen. Heere, geef dat wij dat thuis ook steeds doen. Dat wij die stille plek hebben om ons hart bij u te brengen. Heere, u weet alle dingen. O, kom, mijn ziel dorst naar u en mijn vlees verlangt naar u. O, kom, Heere, vanavond en verkwik ons met die milde regen van uw geest. O, maak ons leven. Heere Jezus, doe ons zien op uw volkomen gerechtigheid. Het is alles in u, in al onze armen en in al onze nood. U hebt erin voorzien, in uw Zoon. Wil ons dan vanavond geven uit zijn volheid. En dan dragen we de gemeente aan u op. We bidden u voor de familie van de Haak, die afgelopen donderdag aan het graf van hun vader en opa hebben gestaan. Heere, geef dat er iets van de woorden die toen gesproken zijn mag blijven haken in de harten van die kinderen en kleinkinderen. Dat het woord van hen mag zijn tot troost, maar nog meer tot bekering en tot zaligheid. We bidden u voor mevrouw de Boer en meneer Van der Plas, allebei in Wijkersloot. Misschien luisteren ze wel met ons mee, Heer, op deze warme zomeravond daar in Wijkersloot. Maar wil u hen een bezoek brengen? Zo vanavond meekomen met uw woord. Dan is het goed. We bidden u ook voor Van der Meij. In afwachting van de operatie, misschien wel, misschien niet morgen. Het is alles in uw handen, Heren, mogen we hem aan u opdragen. En als die operatie, wanneer dan ook, er zal zijn, wil u die ingreep ook zegenen. Dat er weer herstel zal mogen zijn. Maar dat hij ook in deze weken van gedwongen rust lessen van u zou mogen leren. Tot zegen voor zijn hart. Heren, wij bidden u ook voor Jan Imthorn, toch onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. U kent zijn zwakheden. Wees ook hem genadig en goedgunstig nabij. En zodra we heel de gemeente op, alle hier en thuis, alle noden en zorgen die er kunnen zijn, Heren, erbarm u. Ontferm u over deze wereld, de volken der aarde. Gedenk uw kerk, ook in ons eigen land. Heere, breng haar weer tot bloei. We hebben zo dringend behoefte aan een opwekking. Dat er leven zou komen in die dorre beenderen. Want de toestand is veel ernstiger dan wij beseffen. Laat de nood van de kerk en de nood van ons land ons meer wegen en ons meer in de binnenkamer brengen. Om daar te smeken, uw naam aan te roepen, o Heere, in de toren die wij ons ook waard hebben gemaakt. Wegen onze ontrouw en wereldgelijkvormigheid. Maar in de toren, gedenk aan uw ontferming. Breng ons weder. O God onze zeils, laat uw aangezicht over ons lichten. Zo zullen wij verlost worden. Herstel uw wijnstok, ter ere van uw zoon geplant. Opdat uw eer in ons land zou wonen. We bidden het u uit louter genade om Christus wil. Amen. Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in 2 Timotheus 1, de eerste 14 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. En dan de teksten van vanavond, vers 3 tot en met 5. Ik dank God, die ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben in mijn gebeden, nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng, het ongeveinsd geloof dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis van onze Heere, noch voor mij, die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Tot zover. Zoals gezegd willen we nou stilstaan bij de versen 3 tot en met 5 van 2 Timotheus 1. Wij gaan eerst zingen bij elkaar van Psalm 78. Als we horen van Timotheus, zijn godvrezende grootmoeder en zijn godvrezende moeder. Dat heeft te maken met Psalm 78. De psalm van het christelijke gezin. Psalm 78 vers 3, want God heeft zijn getuigenis gegeven. En vers 4, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. Psalm 78 vers 3 en 4. De eerste collecte is voor de diaconie, beide andere voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Psalm 78, 3 en 4. Gemeente, vorige week stonden we stil bij de aanhef van die Timotheusbrief. En dan vanavond zou ik zeggen, ja, dan begint de brief. En Paulus heeft in die brief van alles te schrijven. Hij heeft het niet makkelijk, want we hoorden het, hij zit in de dodencel. En om nog maar iets anders te noemen, hij heeft ook best wel een beetje zorgen over Timotheus, die ook een beetje zwak is. En ook een beetje vreesachtig is. En in deze brief komen ook allerlei andere dingen aan de orde, die voor Paulus ook wel belangrijk zijn om aan de orde te stellen. Maar wat is nou het eerste? Hij zegt, ja, Paulus, in de brief, er komt straks van alles aan de orde. Maar wat is nou het eerste? Waar begint hij mee? Dat zegt wel iets, hè? Vaak wat je het meest hoog zit, daar begin je vaak mee. Nou, als Paulus die brief gaat beginnen, was dan het eerste wat hij schrijft. Ik dank God. Dat is het eerste. Er kunnen in ons leven, ook vanavond, heel veel dingen zijn die ons bezighouden. Die ons zorgen geven over jezelf, kinderen als je die mag hebben, misschien wel kleinkinderen. Zorgen over de wereld waarin we leven en ga zo maar door. We kunnen zo druk bezig zijn en zo bezet zijn met al die zorgen die ons bezighouden, dat we aan God amper meer toekomen. Ik denk dat het herkenbaar is. En dat we ook met alle zorgen en met alle worstelingen die er in ons leven kunnen zijn, maar dat we daardoor ook bijna gaan vergeten dat in dit leven, dat voor veel mensen een moeilijk leven is, maar toch dat er dan, laten we het zo maar zeggen, in dat moeilijke leven dan toch nog altijd ook heel veel dingen zijn waarvoor we de Heere mogen danken. Ik was een paar weken geleden, een beetje onverwacht, bij iemand op bezoek. Ik kende ze verder niet zo goed, maar die had een dochter en die was jarig, 20 jaar geworden. En toen ze 19 jaar was geworden, had ze van iemand een schrift gekregen met de opdracht, hier moet je elke dag 3 dingen in opschrijven waarvoor je de Heere wil danken. Schrijf elke dag 3 dingen op waarvoor je de Heere wil danken. Nou, en nou was ze 20 geworden en toen kwam ze met dat schrift aan, een dik cahier. En toen zei ze, hier staan dus 1000 dingen in waarvoor ik de Heere mag danken. Ze had het ook gedaan. Elke dag 3 dingen, nou 3 keer 365. Hier staan meer dan 1000 dingen in om de Heer ervoor te danken. Nou zeg ik niet dat wij dat allemaal zo moeten doen, maar het raakte me toch even. Het is wel heel concreet. Maar wij hebben vaak zoveel dingen aan ons hoofd dat we amper dan denken, ja, maar er zijn toch wel 1000 dingen en wel meer om de Heer ervoor te danken. Ga daar ook eens aan denken. En Paulus gaat daar zelfs het allereerste aan denken. Paulus die heeft genoeg zorgen aan zijn hoofd. Hij zit in de dodencel en ga maar door. Maar het eerste waar hij mee begint, ik dank God. En het is opvallend, als je erop let, daar begint hij elke brief mee. De Romeinenbrief, de Korinthebrief, de Filippenerbrief, behalve de Galatenbrief. Maar dan valt hij gelijk met de deur in huis zonder enige aankondiging. Maar in alle andere brieven, hij begint consequent elke brief met ik dank God. Ja, en waarvoor dankt hij dan God? Nou, er zijn wel 1000 redenen, maar hier noemt hij er één concreet. Wie ik dien van mijn voorouders aan. Dat moet een beetje uitgelegd worden. Ik zei de vorige keer al, Paulus is aan het einde van zijn leven gekomen. De 2e Timotheusbrief is de laatste brief die hij geschreven heeft. En hij zegt, de tijd van mijn ontbinding, van mijn vertrek, van mijn heengaan is dichtbij gekomen. Hij staat hier aan het einde van zijn leven en dan kijkt hij als het ware een keer terug. op zijn leven. Hè? Oudere mensen hebben dan wel meer de neiging toe. Om dan eens achterom te kijken en terug te kijken. En dat moet zeker voor Paulus, dat terugkijken op zijn leven, wel zo'n groot wonder zijn geweest. Toen hij terugkeek op zijn leven. Dat genadige ingrijpen van God in zijn leven. Daar voor de poorten van Damascus, blazende dreiging en moord. Maar dat de Heere hem nou, die verscheurende leeuw, in dienst had genomen. Om zijn apostel, om zijn boodschapper te zijn. Een gezant. Hij die mij heeft lief gehad en die zich voor mij heeft overgegeven. O wonder, wonder, wonder. Hij heeft het nooit klein kunnen krijgen. Maar dan gaat hij terug. Hier, als hij terugkijkt op zijn leven, gaat hij terug naar het allereerste begin. Waar is het nou allemaal begonnen? Ver voor Damascus. Waar is het allemaal begonnen in Paulus' leven? Hij zegt, van mijn voorouders aan. Daar is het al begonnen. Mijn voorgeslacht. Die diende al de Heere. We weten niet of Paulus werkelijk een godvrezende vader en moeder of een godvrezende opa en oma heeft gehad. Maar in ieder geval zijn er in zijn voorgeslacht mensen geweest die de Heere vreesden. Dat bedoelt hij. Die dien van mijn voorouders aan. En die voorouders hebben zo doorgegeven van geslacht op geslacht. De dienst van God en de belofte van God. Dat hebben ze steeds doorgegeven. En dat vervulde Paulus. Hier ziet u het, met zo'n diepe dankbaarheid en verwondering dat hij op zijn oude dag de Heere er allereerst voor dankt. Heere, hoe kan ik u genoeg danken dat ik uit zo'n voorgeslacht mocht komen waar u werd gevreesd en waar u werd gediend. Eigenlijk moet je zeggen, nog voordat Paulus geboren was, was de Heere al bezig in die voorgeslachten om hem als het ware al voor te bereiden en geschikt te maken. Ik dank God, wie ik dien van mijn voorouders aan. Heere, dat ik in zo'n gezin mocht opgroeien. Dat ik zo'n voorgeslacht mocht hebben waar uw genade doorheen stroomde. Wat heeft dat ons te zeggen vanavond? Calvijn zegt, het is al een soort uitverkiezing als wij in een christelijk gezin geboren zijn. Dat is al een stukje uitverkiezing. Dat is al zo'n groot onderscheid met het grootste deel van de wereld. Stel je nou voor zomaar vanavond, als ik in India geboren was. Of als ik in een onchristelijk gezin was geboren. Ja, dan gebruik ik een verkeerd woord natuurlijk, het woord kans, maar dan was de kans toch wel heel klein geweest. Dat ik hier vanavond ben. En voor ons allemaal geldt hetzelfde. Als ik niet en u, wij allemaal, als wij niet in een christelijk gezin geboren waren. Hoe zou ik dan ooit van God en van Christus en van zijn woord hebben gehoord? Gemeente, wij vinden het vaak zo heel gewoon en vanzelfsprekend. Hè, dat wij in een christelijk gezin zijn opgegroeid en waar de Bijbel open gaat. Maar we beseffen niet half dat het al wel zo'n machtig voorrecht is, dat God daar al een soort uitverkiezing zou kunnen zijn. Wat zijn wij daarin zo bevoorrecht, waar ik de Heere niet genoeg voor kan danken, wat Paulus hier dan ook doet. Zijn genadige verkiezing deed mij geboren worden in een christelijk gezin, binnen de bedding van het verbond der genade. En dan het volgende. Waarom zou de Heere mij nou zo dicht bij zijn heil en zo dicht bij zijn genade hebben gebracht? In onderscheid met miljoenen. Ja, daar kan hij toch maar één bedoeling mee hebben. De Heere brengt mij toch niet zo dicht bij de zaligheid om vervolgens toch de deur van mij dicht te halen. Dat kan zijn bedoeling met al die voorrechten toch niet zijn. Daar kan hij toch maar één bedoeling mee hebben. En dat geldt voor ons allemaal hier, alle jonge mensen. Ik ben blij dat jullie er vanavond toch zijn. Wat een onderscheid. Waarom? Dat je hier zit en niet aan het strand. Omdat de Heere maar één ding wil. Ons behoud. Laat dat dan voor ons vanavond een hoopgeving en een bemoediging zijn. Dat hij ons wil laten delen in de volle zaligheid. In de volle schuldvergeving. Heere, u hebt mij al zoveel gegeven. U hebt mij al zo ver gebracht vergeleken met anderen. Maar Heere, breng me nou verder. En geef nou die levende geloofsband met u. Heere, werk door. Maar hij mag bidden. Met hoop en verwachting. Als hij ons al zo heeft bevoorrecht. Heeft hij daar maar één bedoeling mee. Maar dat moet ik erbij zeggen. Als wij nou zo bevoorrecht zijn. Dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Dat is de andere kant. Als de Heere vergeleken met vele anderen zo'n geweldig onderscheid heeft gemaakt. Dan geeft dat ook wel een grote verantwoordelijkheid. Want wie veel gegeven is. Van die zal ook veel geëist worden. Ik vind altijd zo'n huiveringwekkende tekst. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel. Vergeleken met Capernaum, want dat is tot de hemel toe verhoogd. Maar ze hebben Christus afgewezen. Ja, maar laat je wel zo'n schuld op je. Dan zal het die heidense steden die nooit ergens van geweten hebben. Verdraaglijker zijn, ogen en meten. Laat dat op ons toch alsjeblieft niet van toepassing zijn. Dat onze grote voorrechten niet ons oordeel zouden verzwaren. Maar o, dat onze voorrechten ons bij hem zouden brengen. Dat wij er gelovig gebruik van zouden maken tot zegen. Tot ons behoud. Ik dank God, vers 3... Wie ik dien van mijn voorouders aan. Wie ik dien. En dat woordje dienen, daar staat eigenlijk een woord. Dat komt eigenlijk uit het Oude Testament. Wat heeft met de priesterdienst in de tempel te maken. Daar in de tempel werd de Heere door de priesters gediend. Nou, zo'n woord staat hier eigenlijk. Die ik dien. Dus Paulus zag zijn leven als een priesterlijk leven. In de betekenis van Romeinen 12, om zijn leven als een levende offerande God te offeren. Zoals die priesters offerden in de tempel. Die ik dien door mijn leven helemaal aan hem te wijden en over te geven. Gemeente, de Heere dienen is je niet houden aan een aantal regels en gewoonten. Dat maken wij er soms van. Maar de Heere dienen, dat is heel je leven. Zoals Calvijn net zei. Mijn brandend hart bied ik de Heere ten offer aan. Heere, mijn hoofd, mijn hart, mijn hand, mijn tijd. Het is alles voor u wie ik dien. Is die verlangen om zo te mogen leven. Helemaal voor hem. En is die grote pijn dat daar nog zoveel te weinig van terecht komt. Heere, verlos me van mezelf. Verlos me van mijn gemakzucht. Van mijn egoïsme. Laat mij zien dat leven voor mijzelf slavernij is. En leven voor u vrijheid. De kamer is over na. Leven voor mezelf slavernij. Leven voor hem is vrijheid. Ik dank God die ik dien van mijn voorouders aan met een rein geweten. Hij zegt niet, ik dien de Heere volmaakt. Dat hoorden we vanmorgen, die oudste zoon zeggen. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Nou, dat schrijft Paulus niet. Daarvoor kende hij zichzelf te goed. Maar hij kon wel zeggen, met een rein geweten. Dat wel. Oprecht. Oprecht. Niet dingen aan de hand houden. Van je uit zelf weet, het deugt niet en het kan niet. Nou, vanavond. Laat ieder zo het is voor zichzelf nakijken. Zijn er nou dingen in mijn leven? Dat kan van alles zijn. Waarvan ik zelf weet, het is niet goed. En het moet eigenlijk zo niet doorgaan. Het kan niet zijn zondag vroom in de kerk. En door de week je eigen gang gaan. Nou, maar zo werkt het natuurlijk niet. Een rein geweten. Oprecht. Je zou bijna transparant. Ik heb niks te verbergen. Dat is een rein geweten. Heere, ik heb voor u niks te verbergen. Heb je niks te verbergen, jonge mensen? Voor je vader? Voor je moeder? Ze mogen mijn telefoon nakijken. Ik heb niks voor hen te verbergen. Ze mogen weten overal waar ik zit en waar ik kom. Ik heb niks te verbergen. En ook de ouderen. Nou, stop maar, hè. O Heere, laat mij zo leven. Oprecht. Open voor u. Heere, verlos mij van alle onoprechtheid. Laat mij geen schijnchristen zijn. Maar laat mij een ware, oprechte christen zijn. Daarom bad David het. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Dat was Davids verlangen. En laat het ook ons verlangen zijn. En na die persoonlijke opmerkingen schrijft Paulus verder aan Timotheus. Gelijk ik zonder ophouden u gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Even proberen voor te stellen. Paulus, daar zit hij in Rome. Keizer Nero. De arena's met de leeuwen. Hij zit ondergronds, onderaardse kerker. Met schimmel op de muren. Een bedorven lucht. IJzeren boeien om zijn polsen die zijn huid kapot schaven. Half in de schemering. Ja, Paulus. Die dag en nacht voor zijn meester had gewerkt. Ja, hij was nou letterlijk gebonden. Hij kon niks meer doen, hè. Hij kon niks meer beginnen. Ja, nog één ding. Nog één ding was overgebleven. Voor de rest was zijn leven helemaal teruggedraaid tot een vierkante meter cel. En geboeide handen. Maar één ding kon hij nog doen. En dat deed hij dan ook. Wat? Weet jij het? Wat kon Paulus nog doen? Bidden. Bidden. Zijn geboeide handen vouwen. Gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Daar gaan ze weer, die oude gerimpelde handen. Voor zijn vriend en zijn zoon, Timotheus. En voor al die andere mensen. En voor die gemeente. Ja, Paulus was niet met 5 minuten klaar. Had zoveel om voor te bidden. En niet alleen de Timotheus, in alle brieven bijna van Paulus kom je tegen. Dat hij steeds schrijft dat hij voor anderen bidt. Niet zomaar een keer in deze brief, Romeinen 1 vers 9. God is mijn getuige hoe ik zonder nalaten, onafgebroken, u gedenk. Er zijn er nog veel meer teksten te noemen in al die brieven. Steeds kom je tegen dat Paulus in die gevangenis voor anderen in gebed was. Paulus bad niet alleen maar voor zichzelf. Maar hij dacht ook aan een hele rij mensen. En hij dacht aan al die gemeenten waar hij geweest was. En dat waren er door de jaren heen een hele rij hoor, waar hij geweest was. Over de halve wereld. En dan zat hij aan die gemeente te denken, die gemeente van Colosse, hoe zou het daar zijn? En dan die gemeente van Lystra, hoe zou het daar gaan? Want ik hoorde dingen die me zorgen geven. En dan de 3e gemeente, en dan de 5e gemeente, en dan de 20e gemeente. En dan maar weer zijn handen vouwen. En dan dacht hij aan die vrouw, oh, zou ze standvastig zijn gebleven, of zou ze afgehaakt zijn? En die andere man die het zo moeilijk had. En ga maar door, hè. Hoe ik zonder ophouden u gedenk. In mijn gebeden, nacht en dag. Dat was de dienst van de voorbeden, zo mag ik het noemen. De voorbeden. Gemeente, heeft dat ook in onze gebeden een plek. De voorbeden. Dat is misschien wel het belangrijkste toch, wat we voor elkaar kunnen doen. De voorbeden. In onze gebeden elkaar bij God brengen. En er is er heel wat om voor te bidden. De kerk. De wereld. De vervolgde kerk. Israël. De zending. De overheid. De vluchtelingen. En zo zou ik eindeloos door kunnen gaan als je erover na gaat denken. Wat een rij van voorbeden. Dat is wat Paulus noemt in Galaten 5. Draagt elkanders lasten. Dan denkt hij vooral aan de voorbeden. Om elkaars lasten mee te dragen en mee te brengen. Om ze voor Gods aangezicht neer te leggen. Iemand die zei een keer. De voorbeden is de graadmeter van ons geestelijk leven. Daar moet ik over nadenken. De voorbeden is de graadmeter van ons geestelijk leven. Als we veel gebed hebben voor onszelf, dan hebben we ook veel gebed voor anderen. Maar als we voor onszelf weinig te bidden hebben, bijna altijd hebben we nog weinig te bidden voor anderen. Als het voor mezelf leeft, dan krijg ik al die anderen ook naar me toe. Maar als het voor mezelf dood en leeg is, ja, dan zal er waarschijnlijk voor die anderen ook niet zoveel plek zijn. De voorbeden in onze gebeden is een graadmeter van ons geestelijk leven. Dan gaat Paulus verder. Hij zegt in vers 4 Timotheus, ik verlang zo naar je. Ik ben zeer begeerig om u te zien. Dat is soms een te loopse opmerking. Hè? Maar juist met zo'n opmerking leer je net even Paulus kennen als mens. Tegenwoordig zouden ze zeggen, Paulus was een mensenmens. Hij voelde zich altijd zo hartelijk verbonden met al die mensen die hij had mogen ontmoeten. Met wie hij een tijd had mogen optrekken. Met wie hij een tijd had mogen samenwerken. Je komt in die brief het overal tegen dat hij zich zo met al die mensen die hij in zijn leven had mogen ontmoeten, zich zo verbonden wist. Dat hij zo'n verlangen had om ze weer te zien. Romeinen 1 vers 11. Want, zegt hij aan die gemeente van Rome, ik verlang om u te zien. Heb je het weer? Filippenzen. Want God is mijn getuige hoe begeerig ik ben naar u allen. Hij schrijft er vaak over in die brieven. Ik zou zo graag even jullie weer spreken. Ik zou zo graag even bij jullie zijn in Rome, in Filippi en Timotheus. Ja, dat is toch iets van de gemeenschap der heiligen. Paulus verlangen naar al die andere broeders en zusters. Wat kun je je dan zo diep verbonden weten met andere kinderen van God? Dezelfde nood. Dezelfde strijd. Hetzelfde verlangen. Dezelfde vreugde. Dezelfde vertroosting. Oh, je herkent je zo in elkaar. En als de een iets vertelt, dan herken je daarvan wat in je eigen hart. En zo gaat het heen en weer. Dat geeft zo'n diepe, innige, hartelijke band. Van hart tot hart. Dan heb je soms maar een half woord of een paar zinnen nodig. Je herkent elkaar. En zo was het ook met Paulus. Hij voelde zich zo verbonden met al die mensen om hem heen. Maar in het bijzonder toch wel Timotheus. Ik zei het vorige keer. Niemand noemt hij zo vaak in zijn brieven als Timotheus. 22 keer. Timotheus, die nog zo jong was. Een beginneling. Hij stond aan het begin van zijn ambtelijke loopbaan. En Paulus aan het einde. Paulus die veteraan en Timotheus die jongen. Je zou zeggen, nou, voor Paulus, mag ik het even onderbiedig zeggen, was Timotheus nog maar een broekie. En toch, hè, als dat gelijkwaardig. Hij voelde zich zo met die jonge beginneling Timotheus verbonden. Dan valt het verschil in jaren helemaal weg. Die jonge Timotheus was zijn boezemvriend. Ik verlang zo naar je. Aan het einde van de brief, hoofdstuk 4, vers 9. Daar zegt hij, kom je gauw. En in vers 21 van hoofdstuk 4 zegt hij het nog een keer. Benaastig u om voor de winter te komen. Timotheus, doe wel je best alsjeblieft om voor de winter. Want er is geen scheepvaart meer op de Middellandse Zee. Doe je best alsjeblieft om nog voor de winter te komen. Oh, hij heeft zo naar Timotheus verlangd. Je merkt het aan al die uitlatingen. En hier schrijft hij erachteraan in vers 4. Opdat ik met blijdschap mag vervuld worden. Als ik jou weer zou mogen zien, jou weer bij me heb. Opdat mijn blijdschap zoveel betekende Timotheus voor Paulus. Nou, het kan ook zijn, nou, hij had het ook niet makkelijk. Hè? Ik zei het al, hij zat er in die dodencel. En zelfs deze grote uit Gods koninkrijk, Paulus. Zelfs hij had toch behoefte aan steun, bemoediging en meeleven van anderen. En gemeente, zo hebben wij ook verantwoordelijkheid voor elkaar. Zeker ook als gemeente. Om met elkaar mee te leven. En elkaar tot hulp en steun te zijn in de alledaagse dingen. En niet minder in de geestelijke dingen. Ik heb het al verschillende keren horen vertellen hier in de jaren dat ik in Katwijk ben. Dat er soms iemand in geestelijke nood was. En dat iemand anders, zonder dat hij ervan gehoord had. Maar dat de Heer het als het ware bekend maakte. En dat hij in gebed ging. Omdat hij wist, een ander is in nood, geestelijke nood. En zelfs zover dat soms als de Heer dan ook overkwam. En de banden brak en het licht mocht doorbreken. Dat hij niet thuis kon blijven, maar was s'avonds laat of inderdaad, dat hij naar die ander toe ging. En voordat hij aangebeld had, deed hij, ik wist dat je kwam. Ik wist dat je kwam. Wat is dat een leven? Het is wel bijzonder. Ik zeg dat altijd, maar toch, hè, toch. Hè. Wat kun je nou verlangen? Naar zo'n leven. Dat je van elkaars noden, ook van elkaars zielen noden afweet. En dat met elkaar meedraagt. En dat je ook samen verheugd mag zijn in wat de Heer doet. Paulus. Hij had Timotheus nodig. En Timotheus had Paulus nodig. Heen en weer. Als ik u gedenk, als ik gedenk aan uw tranen, vers 4. Timotheus, ja, waarschijnlijk toen Paulus had afscheid genomen van Timotheus. Hij liet hem achter, de reis ging verder. Timotheus moest daar blijven. Waarschijnlijk was dat bij Efeze. Ja, toen was Timotheus, een kerel, helemaal onderuit gegaan. Hij heeft staan snikken. Dat Paulus het nu, een paar jaar later, nog weet als ik gedenk aan uw tranen. De afscheid nemen kan soms wel heel diep pijn doen. Hier en thuis zitten genoeg weduwen en weduwnaren. En er zijn er genoeg tranen. Dat diepe gemis van iets wat nooit meer terugkomt. Ja, hier was Paulus er nog om Timotheus met zijn tranen te troosten. Maar dan mag ik vanavond zeggen aan mensen die ook zo tranen hebben. Meer dan Paulus is hier. Als dat lied het zegt, wie kan er tranen drogen als Jezus? Immers geen. Richt dan de treurige ogen naar Jezus heen. Paulus, vers 4, als ik aan u denk. En als Paulus zo in die cel daar in Rome aan Timotheus zit te denken, zijn tranen en zijn vreesachtigheid en meer. Ja, dan komen er nog veel meer herinneringen los. Zo gaat dat, hè? Als je niemand aan het denken bent, dan komt er opeens veel meer los. Dat zie je bij Paulus hier ook. Hij zegt, vers 5, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Paulus schrijft vers 5, zeggen de verklaarders, als een bemoediging. Timotheus was blijkbaar wel eens aangevochten over zijn geloof. En wie die iets van dat geloof heeft, heeft daar geen last van. Aanvechtingen. Daarom schrijft Paulus aan Timotheus, die soms zo te maken heeft met twijfel. Ja, maar Timotheus, ik weet wat de Heere in jou gewerkt heeft. Als ik mij indachtig maak, het ongeveinsd geloof. Timotheus, daar weet ik van. De duivel kan je om twijfelen brengen, maar ik heb van dichtbij het meegemaakt en gemerkt dat ongeveinsd geloof. Het was waar bij Timotheus. En het was echt. En aan het einde van vers 5 zit hier nog een streep onder. Hè? En ik ben verzekerd, einde vers 5, dat het ook in u woont. Timotheus, niet al te twijfelmoedig zijn hoor. Paulus die steunt hem. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Hoe was Timotheus eraan gekomen? Ja, dat had de Heere gedaan. Hoe had de Heere dat gedaan bij die jonge Timotheus? Nou, daar had de Heere de opvoeding voor gebruikt. Gods genade was naar Timotheus toegekomen via zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunice. Terwijl ik eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. Hier zie je heel duidelijk in deze tekst hoe de Heere door de geslachten heen werkt. Hoe is het gegaan? Nou, daar was daar in dat heidense Listroet gegaan, dus weten we niet, maar het was maar zo. Daar was een godvrezende vrouw. En die heette Lois. En die kreeg een kind, een dochter, Eunice. En Eunice was 12. En Eunice werd 20. Maar ze had een godvrezende moeder. Lois. En die heeft haar dochter opgevoed in de vreze des Heren. En de Heren heeft het willen zegenen. Ook Eunice leerde de Heren kennen. En toen kreeg die Eunice zelf een kind, Timotheus. En toen gaf ze Timotheus, net als zij van haar eigen moeder had gekregen, ook zo'n godzalige opvoeding. En toen mocht Timotheus ook de Heren gaan vrezen. Het is wat. 3 generaties op een rij. En dat is voor ons vanavond een belangrijke les. Er wordt wel eens gezegd, genade is geen erfgoed. Maar het kan misschien wel eens bijbelse zijn om te zeggen dat genade wel een erfgoed is. Nee, niet in deze betekenis dat als ouders de Heere vrezen, hun kinderen vanzelfsprekend ook de Heere vrezen. Dat is nooit vanzelfsprekend. Genade is nooit een automatisme, begrijp me goed. Genade is nooit vanzelfsprekend. Genade is altijd een wonder. En wordt altijd als het grootste wonder ervaren. Laat ik daar duidelijk over zijn. Maar toch is er veel voor te zeggen, op grond van deze tekst en andere, dat genade een erfgoed is. In deze betekenis dat het Gods gewone weg is om door de christelijke gezinnen en door de christelijke opvoeding heen zijn kerk te bouwen. Niet gezinnen waarin het alleen maar vormen en woorden en buitenkant is. Maar gezinnen waar het leeft. En waar het echt is. Waar het waar is. Waar een vader en moeder zichtbare voorbeelden voor de kinderen zijn, al zullen ze van zichzelf zeggen, met 1000 gebreken en tekorten. Maar gezinnen waar met elkaar het woord wordt opengedaan, waar met elkaar wordt gesproken en gezongen en gebeden. Dat wil de Heere gebruiken om kinderen toe te brengen. Gemeente, als dit gezin niet gebeurt, is het wel een heel groot wonder als het ergens anders dan wel gebeurt, langs een andere weg. In Jeremia 31 vers 1, daar zegt de Heere dat hij de God is van de huisgezinnen. Dat is Gods gewone weg, om langs de weg van de gezinnen te werken. Natuurlijk is de Heere vrij. Hier zitten ook mensen in de kerk en die hebben een onkerkelijke achtergrond. Dus gelukkig, het staat de Heere niet in de weg. Ook om mensen die buiten staan, als het ware, erbij te brengen. Maar het blijft een feit. Het blijft een feit. Dat het overgrote deel van degenen die de Heere mogen kennen, opgegroeid zijn in een christelijk gezin. Dat blijft toch een feit. De Heer heeft ervoor gekozen dat de bedding van het verbond der genade zou stromen door de gezinnen. Dat is Gods gewone weg. En dan moeten we van Gods gewone weg geen uitzondering maken. En van de uitzondering, want de Heer kan het ook op een andere manier, dat weet ik. Maar we moeten van de uitzonderingen geen regel gaan maken. En in die betekenis, ik hoop dat ik het nu een beetje duidelijk heb gemaakt, mag ik toch zeggen, genade is een erfgoed wat doorgegeven wordt. Zo doet de Heer het. De Heer wil, zo zongen we het met Psalm 78, dat het van geslacht op geslacht wordt doorgegeven. Niet dat mensen het kunnen maken en organiseren, maar dat hij daarin mee wil komen en dat hij dat wil zegenen. We zien het hier ook bij Timotheus. Maar terwijl ik dit zeg, weet ik dat dit ook heel veel vragen en misschien zelfs ook pijn wakker maakt. Want er zitten hier ook ouders en grootouders. En die hebben met alle liefde, al zullen ze zelf ook zeggen met veel gebrek, maar toch geprobeerd hun kinderen op te voeden voor de Heere. En toch zijn hun kinderen andere wegen gegaan. En ze hebben gebroken met God en met zijn dienst. En dan kun je zo tobben, hè, komt het wel eens tegen op bezoeken. Van ja, wat hebben we dan verkeerd gedaan? Je krijgt ze naar jezelf toe, hè. Wat ben ik tekortgeschoten? Laten we wel heel eerlijk zijn. Als een vader en moeder er zelf geen ernst mee maken. Maar het alleen maar wat vorm is en verder niks. Kinderen zien scherp. Of het leeft of niet. Ja, als bij ouders geen ernst is, kun je moeilijk verwachten dat er bij kinderen dan wel ernst is. Zo eerlijk, in alle teerheid moeten we toch zijn. Maar het gebeurt ook dat een vader en een moeder echt de Heer lief hebben en dienen. En dat kinderen dan toch een andere kant uitgaan. Dat is dan ook bij het volwassen worden hun eigen verantwoordelijkheid. Maar dat mag ons er niet toe brengen dat je zegt, van, kijk maar, je ziet het wel gebeuren, je kan het wel proberen. Kortom, ja dominee, je kan het wel proberen, maar uiteindelijk, pas op. Als we zo gaan denken dat het dus niet zoveel uitmaakt hoe die opvoeding gaat, dan mogen we niet denken dat de christelijke opvoeding dus eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Het is wel goed dat je het doet, maar ja, verwacht er ook weer niet te veel van. Zo'n sfeer mag er niet gaan heersen. Want dan maken we Gods instellingen krachteloos. En dat ontneemt aan de opvoeding de hoop en de verwachting. Als we zo gaan denken, maar ja, je kan het al proberen, de opvoeding, maar ja, uiteindelijk verwacht er niet te veel van. Alsof het verbond weinig voorstelt. En dan zet je ook daarmee een vraagteken achter Gods belofte. En eigenlijk maken we dan de Heere onbetrouwbaar. Als we zo gaan denken, dan komt alles op losse schroeven te staan. Daarom moeten we dit toch vasthouden met alle vragen die eromheen leven. Dat als we ons in Gods weg begeven, in biddende afhankelijkheid, we hoop en verwachting mogen hebben, niet vanwege onze inzet, maar vanwege die belovende Heere. Maar dit gezegd hebbend, bepaalt dit dan vanavond ons wel als ouders en grootouders. Bij onze grote verantwoordelijkheid. Als ik hier lees in die Timotheusbrief over een grootmoeder, Lois. En over een moeder, Eunice. Ben ik voor mijn kinderen als een Eunice, als moeder, als vader. En als je opa of oma mag zijn, ben ik voor mijn kleinkinderen als een Lois, als opa of oma, ben ik een voorbeeld. Heerst er in ons gezin, laat ik dat maar zo zeggen, een klimaat, een sfeer, of hoe ik het ook noemen moet, wat het zoeken en het dienen van de Heere bevordert? Of is het allemaal leeg en arm? Maar het mag ons ook, laat ik daar toch mee eindigen, het mag ons toch ook hoop en verwachting geven. Als de Heere er zelf voor gekozen heeft, God vordert, Psalm 78, het is een eis, dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang, opdat ze op God hun hoop zouden stellen. Als de Heer er zelf voor gekozen heeft om zijn koninkrijk te bouwen langs de weg van de christelijke opvoeding. Nou, ik zou bijna zeggen door de dwaasheid van de opvoeding. Net als het is door de dwaasheid van de prediking, door de dwaasheid van de opvoeding. Maar dan toch. Op grond van wat hij heeft beloofd en toegezegd. Want daar gaat het toch om. In de opvoeding. Dat wij onze kinderen steeds weer Gods belofte voorhouden. Dan mogen we ze aanmoedigen. Net als die Psalm 78 het zegt. Opdat ze op God hun hopen stellen zouden. In het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden. Dan mogen ze daarin aanmoedigen en hoop geven dat ze niet teleurgesteld zullen worden als ze op de Heere mogen bouwen en vertrouwen. Dat ze niet beter kunnen doen dan hun hart en hun leven aan hem geven. Zoals Psalm 115, die psalm die we gaan zingen. Het zo vrijmoedig en blijmoedig, vertrouwend het beleid. Elk die hem vreest. Hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. Hij zal ze groter maken, gaat hij zingen. En u, kind van God, zowel als het kroost, dat we tegelijk even achteraan gevoegd. En u, zowel als het kroost dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt. Wat zal hij dan doen? Dan zal hij dat heil in dubbele maat doen smaken. Amen. Psalm 115, vers 7. Laten we danken en bidden. En dan bidden we, Heere, geef dat er in onze gemeente veel van die Timotheussen mogen zijn. Jongens en meisjes, jongeren, die in hun jonge leven u gaan zoeken. U mogen vinden, een verlangen hebben om voor u te leven. O, geef dat het er veel zijn. Dat we elkaar ook als jongeren mogen opwekken en meenemen. Het is zo belangrijk, Heren, ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. Werk in de jonge harten, wil ook het woord van vanavond daarvoor gebruiken. Dat er gebeden wordt, Heren, geef mij dat ook. Help mij ook. Breng mij ook bij u, zoals u Timotheus bij u gebracht hebt. Maar geef, Heren, niet alleen maar dat er hier veel van die jonge mensen mogen zijn, maar ook veel van die Loïssen, grootouders en Eunices, ouders. die hun kinderen voorgaan en meenemen in de vrezen des Heren. O Heer, dan krijgen we het zo naar ons toe. Wie daar ernst mee maakt, dan is dat met zoveel, zoveel tekort. Wat hebben we dan veel schuld naar onze kinderen, naar onze kleinkinderen toe. O God, vergeef, verzoen, maak mij getrouw. Geef mij uw geest, uw genade, uw hulp, uw licht. Heer, dan bidden wij u ook voor verloren zonen en verloren dochters die hier vanavond niet zijn, die misschien al zo lang van u afscheid hebben genomen. Maar dan staat die geschiedenis er toch als een hoopgeving. U kunt verloren zonen tot u trekken. O, we bidden het u, Heere, dat ze tot zichzelf komen. Raak uw harten aan en open blinde ogen. Deze mijn zoon was dood en hij is levend geworden. O, dat ze het gaan zien. Een leven buiten u en zonder u. Dat is geen leven. O, trek ze, Heer, ontferm u. Wees zo bij ons, ook als de week weer ingaan. O, geef ons die genade om u aan te kleven. Verzoen al het zondige, zegen het u, om Jezus wil. Amen. Psalm 102, vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht. 102, vers 10. verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.